Yes.
Welcome everyone this afternoon.
Warm welkom aan iedereen deze middag.
You look around at the world we live in.
Als je rondkijkt naar de wereld waarin we leven.
We live in a beautiful place.
Dan leven wij in een mooie plaats.
We are abundantly blessed.
We zijn overvloedig gezegend.
We have bodies we do not understand.
We hebben een lichaam dat we niet altijd goed begrijpen.
We certainly cannot replicate our own bodies.
We zijn zeker niet in staat om onze eigen lichaam te dupliceren.
We cannot replicate the trees.
We kunnen de bomen niet opnieuw of dupliceren.
We cannot replicate this creation.
We kunnen deze schepping niet dupliceren.
Somebody made it.
Iemand heeft deze schepping gemaakt.
There is a God who has made it and who has blessed us.
Er is een God die de schepping heeft gemaakt en die ons gezegend heeft.
And there are many people in Houthalen.
En er zijn veel mensen in Houthalen
and the surrounding cities,
en de omgevende steden
who have been blessed by this God,
die gezegend zijn door deze God
and they have busy lives,
en zij hebben drukke levens
enjoying God's blessings,
terwijl ze aan het genieten zijn van Gods zegen,
but don't take time to seek that God.
Maar nemen de tijd niet om die God op te zoeken.
I appreciate everyone who is here today.
Ik waardeer het voor elkeen die hier nu aanwezig is.
It speaks of a desire to know about this God.
Het laat zien dat jij een verlangen hebt om die God te leren kennen.
And the desire to know about other people who may believe in this God.
En dat je het verlangen hebt om andere mensen te ontmoeten die God zoeken.
So we're going to talk about some very important things.
Dus we gaan vandaag dan ook over zeer belangrijke dingen spreken.
The three topics we're going to cover today are very difficult topics.
De drie onderwerpen waar we het vandaag over gaan hebben zijn zeer moeilijke onderwerpen.
That is to say there is very much that could be said about them.
Daarmee wil ik zeggen dat er veel over gezegd kan worden.
Really, my preference would be to talk about some other things.
Mijn voorkeur zou uitgaan om eigenlijk over andere dingen te spreken.
I would prefer to talk about what the Bible teaches.
Ik zou de voorkeur hebben om te spreken over wat de Bijbel leert.
And you could say today we're going to be talking about what the Bible does not teach.
En je zou kunnen zeggen dat vandaag we eigenlijk over dingen gaan spreken die de Bijbel niet leert.
But this is important also.
Maar dit is ook belangrijk.
The things we're going to be discussing today involve doctrines.
De dingen waar we het vandaag over zullen hebben, die hebben betrekking tot leer, tot doctrine.
About which many people in churches today are confused.
Waarover veel mensen vandaag de dag in gemeentes verward zijn.
I'm going to make some basic points.
Ik zal vandaag wat algemene basisstandpunten geven.
Some of you may think that my understanding of the Bible is not correct.
Sommigen van jullie kunnen misschien denken dat mijn begrip over de Bijbel niet juist is.
After I've made a few basic points,
nadat ik dus die basispunten heb gemaakt,
I hope you will feel free to challenge me.
Dan hoop ik dat jullie je vrijmoedig zullen voelen om mij uit te dagen.
To say, what about this?
Oh, heb je hier ook al eens aan gedacht?
Have you looked at this other passage?
Heb je aan deze passage al eens gedacht?
And we will examine it further.
En we zullen dan ook de tijd nemen om dat verder te onderzoeken.
We have been doing this all week.
We hebben deze lessen al de hele week gehad.
Conducting these lectures. Oh, you said that. As we have been doing all week, you have index cards in front of you.
En net zozeer als dat we de hele week al aan het doen zijn, zie je die indexkaartjes voor je.
You can use these to write down questions.
Je kan die gebruiken om vragen op te schrijven.
I'd like you to turn to 1 Corinthians chapter 14.
En voor hen die een Bijbel hebben, zullen we heel even naar 1 Corinthians hoofdstuk 14 gaan.
There is a passage here that is often overlooked in churches today.
En hier staat een passage die vaak in de gemeentes niet wordt gelezen.
It says something that is very different than what we see in the world we live in. Than what we see in the world we live in.
Het zegt iets dat eigenlijk helemaal verschilt met wat vandaag de dag in de wereld gangbaar is.
It says something that is different than what you or I might have said.
Daar staat iets wat totaal verschillend is, wat misschien jij of ik wel zou zeggen.
If it had been up to us to write the Bible.
Als het aan ons had gelegen om Gods woord te schrijven.
But one of the things that we have to learn if we want to be Christians.
Maar een van de dingen die we moeten leren als wij christen willen zijn is.
We didn't write the Bible.
We hebben de Bijbel niet geschreven.
The Bible is God's word.
De Bijbel is het woord van God.
We look to God's word and let it tell us what to do.
Wij kijken dus naar God zijn woord en laat het woord vertellen wat wij moeten doen.
Vers 34. In Dutch, please.
Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeente zwijgen. Want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven zoals ook de wet zegt.
the group of Christians that meets here in Holland.
De groep van christenen die hier in Houthalen samenkomen.
That is responsible for providing these lectures.
Die het initiatief hebben genomen om deze lezingen te organiseren.
Are striving to simply follow the word of God.
Doen hun best om slechts enkel en alleen het woord van God na te volgen.
Their desire is not to follow some human creed.
Hun verlangen is niet om een of andere menselijke gedachte na te volgen.
Their desire is not to look to some theologian for authority.
Hun verlangen is niet om naar een of andere theoloog te kijken om die hun zal zeggen wat zij moeten doen.
They simply want to be a church belonging to Jesus Christ.
Zij willen enkel en alleen een gemeente zijn die aan Jezus Christus toebehoort.
In order to do that, it is necessary to follow what we read here.
En om dat dan dus te kunnen doen, is het nodig dat we wat we hier juist gelezen hebben ook te volgen.
And so I'm going to ask that if the women have questions, they write them down.
En daarom zal ik dan ook vragen dat als een vrouw een vraag heeft, om dat neer te schrijven.
The small church here in Holland is represented here today.
De gemeente van Houthalen is vandaag hier in zijn voltallig aanwezig.
And we are happy for everyone else who has visited with us today.
En we zijn heel blij voor elkeen die er ook nog eens extra buitenuit aanwezig is.
But we will thank you if we can conduct our assembly in this way.
Maar we zouden zeer dankbaar zijn mochten we onze samenkomst op deze wijze dan ook kunnen doen.
Let's begin our study.
Laten we onze studie beginnen.
Signs and wonders today.
Tekenen en wonderen vandaag de dag.
Are there signs and wonders from God today?
Zijn er nog tekenen en wonderen van God afkomstig vandaag de dag?
This question is not the same as.
Deze vraag is niet hetzelfde als.
Does God work today?
Werkt God vandaag nog?
I certainly believe God works today.
Ik zeer zeker geloof dat vandaag de dag God nog werkt.
This was a lesson King Nebuchadnezzar needed to learn a long time ago.
Dit is de les die koning Nebuchadnezzar moest leren een hele lange tijd geleden.
God works in the activities of man.
God werkt in de handelingen van mensen.
Daniel chapter 4 verse 35 in Dutch.
Daniel hoofdstuk 4 vers 35. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de bewoners der aarde.
That was said by King Nebuchadnezzar of Babylon.
Dat werd door koning Nebuchadnezzar gezegd, de koning van Babylonië.
He had made a mistake.
Hij had een fout gemaakt.
He had looked at all of his great empire.
Hij had naar zijn grote koninkrijk gekeken.
He thought he had done it.
En hij dacht dat hij het gedaan had.
And so God took it away from him for a short time.
En God nam dus dat koninkrijk voor een korte tijd van hem weg.
Until he learned this lesson.
Tot hij deze les had geleerd.
God is in control.
God is in controle.
And that's still true today.
En dat is nog steeds geldig vandaag de dag.
Last night we talked about Romans chapter 13.
Gisteravond hebben we over Romeinen 13 gesproken.
In this passage Paul talks about powers today on earth.
In deze passage spreekt Paulus over overheden, over machten die vandaag de dag actief zijn.
Governments today exist only if God wills them to exist.
Overheden bestaan vandaag de dag enkel en alleen omdat God wil dat zij bestaan.
Sometimes we may not understand exactly what God is doing.
En soms zullen we niet begrijpen wat God daar allemaal mee bedoelt.
Why would he let certain governments exist?
Waarom laat hij toe dat bepaalde overheden bestaan?
That's a lesson for another time.
Dat is een les die een andere keer kan behandeld worden.
But let's recognize God is in control.
Maar laten we erkennen dat God onder controle is.
When we pray, we do well to use this prayer.
Wanneer we bidden, zouden we er goed aan doen om dit gebed te bidden.
Jesus taught his disciples to say, give us this day our daily bread.
Jezus leerde zijn discipelen om te bidden, geef ons heden ons dagelijks brood.
We need to understand this about the bread we eat.
We moeten dit begrijpen wanneer we brood eten.
We think of the fact that it came from the bakery.
Wij denken misschien aan het feit dat het van de bakker komt.
They made it with wheat.
En zij hebben het met graan gemaakt.
The wheat was raised by a farmer.
En het graan heeft opgegroeid door een boer.
Harvested and carried by a truck driver.
En hij heeft het geoogst en dan door een truck ergens naartoe gebracht.
But you would not have that bread to eat if God did not bless you with it today.
Maar jij zou dat brood niet hebben als God het niet gezegend zou hebben dat jij het zou kunnen eten.
God had to provide the rain to make the crop grow.
God heeft voor de regen gezorgd die ervoor gezorgd heeft dat het graan kon groeien.
God had to provide the farmer with strength so he could harvest it.
God heeft de boer kracht moeten geven zodat hij het kon oogsten.
the truck driver with energy to transport it.
De truckchauffeur met energie zodat hij transport kon doen.
The baker with the intelligence to understand how to make it.
De bakker met het verstand om te weten hoe een brood moet bakken.
You with your job so that you could afford to buy it.
Jij met jullie met jullie werk zodat je geld verdient om te kunnen kopen.
All this is from God.
Dit komt allemaal van God.
Let's not be proud like Nebuchadnezzar.
Laten we niet trots zijn zoals Nebuchadnezzar.
And say we did all this ourselves.
En zeggen wij hebben het allemaal zelf gedaan.
When we have that attitude,
als we die houding zouden hebben,
that's when God takes it away from us.
Dan is het wanneer God het wegneemt van ons.
And then we learn the lesson.
En dan leren wij die les.
Does God work today?
Werkt God vandaag de dag nog?
Certainly he does.
Zeer zeker.
Hebrews chapter 1 verse 14.
Hebreeën hoofdstuk 1 vers 14.
Speaks of angels.
Daar wordt gesproken over engelen.
Are they not all ministering spirits in Dutch, please?
Zijn zij niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven?
In the context, it's clear. The answer to that question is yes.
In de context is het zeer duidelijk dat het antwoord op die vraag is ja.
Angels were sent by God to do service for us.
Engelen zijn door God gezonden om ons te dienen.
I don't know exactly how they do it.
Ik weet niet precies hoe zij dat doen.
Or when they do it.
Of wanneer zij het doen.
Or where they do it.
Of waar ze het doen.
Or what they look like when they do it.
Of hoe ze eruit zien wanneer ze het doen.
But I believe they do it.
Maar ik geloof dat zij het doen.
James chapter 1 and verse 5.
Jacobus 1 vers 5. Indien in echter iemand van u een wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden.
We can ask for wisdom from God.
Wij kunnen God voor wijsheid vragen.
And God will give us wisdom.
En God zal ons wijsheid geven.
Does God work today?
Werkt God vandaag de dag nog?
Absolutely.
Zeer zeker.
Does God heal today?
Geneest God vandaag?
Yes, he does.
Ja, zeker.
But that's a different question.
Maar dat is een andere vraag.
When we ask about signs and wonders today,
wanneer wij spreken over tekenen en wonderen vandaag de dag,
that's a different question than does God heal today.
Dan is dat een andere vraag als de vraag geneest God vandaag de dag nog.
James chapter 5 and verse 15.
Jacobus 5 vers 15. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Heere zal hem oprichten.
Really, the question we're asking is not the same as does God do things outside the laws of nature today?
De vraag die we ons stellen is niet dezelfde vraag als doet God vandaag de dag dingen die bovennatuurlijk zijn?
I hear some Christians say something like this.
Ik hoor soms christenen het volgende zeggen.
A miracle is when God does something outside the laws of nature.
Een wonder is iets wanneer God iets doet dat buiten de wetten van de natuur gaat.
And today God does nothing outside the laws of nature.
En vandaag de dag doet God niks dat buiten de wetten van de natuur gaat.
I'm not sure we really understand the laws of nature.
Ik ben er niet zeker van dat wij de wetten van de natuur goed begrijpen.
I'm not sure we understand them so much that we can know what is and what is not according to the laws of nature.
Ik ben er niet zeker van dat wij wel goed zouden begrijpen dat wij weten wat natuurlijk is en wat bovennatuurlijk is.
There's a story in 1 Kings the 18th chapter.
Er is een verhaal in 1 Koningen 18.
There had been a drought for 3.5 years.
Er was een droogte voor 3.5 jaar.
No rain.
Geen regen.
That was because God was displeased with the king of Israel and his sin.
Dat was omdat God ontevreden was over de koning van Israël en over zijn zonde.
Let's read this passage in Dutch.
Laten we dit lezen.
Elijah is the prophet.
Elia is de profeet.
Ahab is the wicked king of Israel.
Ahab is de slechte koning van Israël.
And Elijah is telling Ahab that rain is about to come.
En Elia staat op het punt om te zeggen dat de regen staat te komen. Vervolgens zeide Elia tot Achab, ga, eet en drink, want daar is het geruis van een stortregen. Toen ging Achab heen om te eten en te drinken. Elia echter klom naar de hoogte van de Karmel, boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. Daarop zeide hij tot zijn knecht, klim omhoog, zie uit naar de zeekant. Hij klom omhoog en zag uit, maar zeide, er is niets. Daarop zeide hij, ga weer, tot 7 maal toe. Bij de 7e maal nu zeide hij, zie een wolkje, als een mans hand stijgt op uit de zee. Toen zeide hij, ga heen zeggen aan Achab, span in en daal af. Laat de stortregen u niet ophouden. Toen, in een oogwenk, werd de hemel zwart van wolken en wind en viel er een zware stortregen. Daarop reed Achab weg en ging naar Israël.
That rain was an act of God.
Die regen was een daad van God.
Was it inside or outside the laws of nature?
Was het binnen de wetten van de natuur of buiten de wetten van de natuur?
How did God do it?
Hoe heeft God het gedaan?
I don't know.
Ik weet het niet.
A cloud might form because of the temperature of the water.
Een wolk kan zich vormen omwille van de temperatuur van het water.
And the temperature of the air.
En de temperatuur van de lucht.
And the speed of the wind.
En de snelheid van de wind.
Maybe laws of nature could make such a cloud come about.
Misschien zouden de wetten van de natuur zo'n wolk kunnen veroorzaken.
And of course God created those laws.
En natuurlijk heeft God die wetten gemaakt.
But if I say this cloud is just the result of the temperature of the water.
Maar als ik zou zeggen deze wolk is enkel en alleen het gevolg van de temperatuur van het water.
And of the temperature of the air.
En de temperatuur van de lucht.
And the speed of the wind.
En de snelheid van de wind.
That would seem to say this cloud would have happened whether God chose it to happen or not.
Dan zou dat misschien kunnen doen blijken dat die wolk daar zou geweest zijn als God het nu gewild had of niet.
If God changed the temperature of the air.
Als God de temperatuur zou veranderd hebben.
Right at that spot.
Juist op dat moment.
To make that cloud.
Zodat die wolk gevormd werd.
Is that according to the laws of nature or not?
Is dat dan volgens de wetten van de natuur of niet?
That would seem to say to me, God changed what nature would have done.
Dat lijkt mij te zeggen dat God veranderde wat de natuur zou gedaan hebben.
There's a story in the book of Philemon in the New Testament.
Er is een verhaal over over Philemon, in het boek van Philemon, het Nieuwe Testament.
This is an important story I want you to remember when we get to the end of our study today.
Dit is een belangrijk verhaal wat ik wil dat je herinnert wanneer we op het einde van onze les komen vandaag.
Onesimus was a slave.
Onesimus was een slaaf.
He ran away from his master.
En hij was weggelopen van zijn meester.
His master's name was Philemon.
De naam van die meester was Philemon.
Philemon was a Christian.
Philemon was een christen.
Onesimus was not.
Onesimus was dat niet.
Onesimus went to Rome.
Deze man ging dus naar Rome.
He met the apostle Paul.
En hij ontmoette daar de apostel Paulus.
He became a Christian.
En hij werd daar een christen.
The apostle Paul taught him the gospel.
De apostel Paulus leerde hem de evangelie.
He became a Christian.
Hij werd een christen.
Paul sent him back to his master.
En Paulus stuurde hem terug naar zijn meester.
Let's read the passage in Dutch.
Want hij is misschien wel daarom een tijd lang weg geweest, opdat gij hem voorgoed zou terug hebben. Nu niet meer als slaaf, maar als meer dan een slaaf, als een geliefde broeder. In hoge mate voor mij, hoeveel te meer dan voor u, zowel in het vlees als in de Heer.
Paul says, perhaps.
Dus Paulus zegt misschien.
This is why Onesimus was separated from Philemon.
Is dit wel de reden waarom jullie een tijd van elkaar gescheiden zijn geweest?
What is Paul suggesting?
Wat veronderstelt Paulus hier?
Is Paul suggesting that Onesimus got it in his head?
Is Paulus hier aan het zeggen dat Onesimus het in zijn hoofd had gekregen?
I think I will run away to Rome so that I can hear the gospel and become a Christian.
Ik denk dat ik ga weglopen naar Rome, wegvluchten naar Rome, en daar ga ik dan het evangelie horen en een christen worden.
I don't think that's what Paul is saying.
Ik denk niet dat dat is wat Paulus zegt hier.
I think Paul is suggesting God may have caused this to happen.
Ik denk dat Paulus zegt dat God heeft dit veroorzaakt om te gebeuren.
God may have caused Onesimus to end up in Rome.
God heeft het misschien veroorzaakt dat Onesimus in Rome terecht kwam.
How would God have done that?
Hoe zou God dat gedaan hebben?
I have no idea.
Ik heb geen idee.
Oh, I can speculate.
Ik kan daarover speculeren.
I can guess.
Ik kan erover raden.
Maybe God caused Onesimus to get blamed for something.
Misschien heeft God het veroorzaakt dat Onesimus voor iets de schuld kreeg.
And maybe Onesimus got upset and went down to the coast.
Excuse me, can you repeat that?
And maybe Onesimus got upset and ran down to the coast.
En misschien werd Onesimus overstuur en hij vluchtte naar de kust.
And maybe there was a ship that was going to Rome.
En misschien was juist daar een schip dat naar Rome ging.
And God caused Onesimus to see that ship.
En God maakte het dat Onesimus dat schip zag.
Well, you can imagine all of the possibilities just like I can.
Dus je kunt u wel inbeelden al de mogelijkheden zoals ik dat doe.
But when we start thinking of what God could have done,
maar als we denken aan wat God zou kunnen gedaan hebben,
is that in accordance with the laws of nature or apart from the laws of nature?
Is dat dan binnen de wetten van de natuur of staat dat daar los van?
I don't know how we would explain that.
Ik weet niet hoe we dat zouden moeten uitleggen.
What I believe is God acts in our lives today.
Maar wat ik geloof is dat God in onze levens handelt vandaag de dag.
And it's really not up to me to try to figure out how he does everything he does.
En het is niet aan mij om uit te leggen hoe God doet wat hij doet.
I don't believe I as a human being can understand how God does.
Ik geloof niet dat ik als mens kan begrijpen wat God doet. Dat God doet wat hij doet.
There's another interesting story in the book of Esther.
Er is een ander interessant verhaal in het boek van Esther.
It illustrates the same point.
En daar wordt hetzelfde punt gemaakt.
I'm going to skip that.
We gaan dat overslaan.
I want to go on to the next point.
Dus we gaan naar het volgende punt.
The question is this.
Dit is de vraag.
Does God do things today to signify that some person is his messenger?
Doet God vandaag de dag dingen die laten zien door middel van tekenen dat iemand zijn boodschapper is?
Or that something is a message from him.
Of dat een bepaald iets een woord van hem is.
When we read about signs and wonders in the New Testament.
Wanneer wij over tekenen en wonderen in het Nieuwe Testament lezen.
This is what they were.
Dit is wat een beschrijving is van wat zij waren.
They were evidence that a particular person was a spokesman for God.
Zij waren bewijs dat een bepaalde persoon een woordvoerder was van God.
They were evidence that his message was from God.
Zij waren bewijs dat wat die man sprak een woord van God was.
When Jesus did miracles.
Wanneer Jezus wonderen deed.
He did not do miracles just for the sake of doing something to help someone.
Dan deed hij niet dat wonder gewoon omwille om iets te doen, om iemand te helpen.
There were times when he was moved by compassion.
Er waren momenten dat hij echt bewogen werd.
And he would heal someone who was afflicted with a disease.
Door compassie, en dan zou hij iemand genezen omdat hij daardoor bewogen werd.
But that was not the only reason Jesus healed the person.
Maar dat was niet de enige reden waarom Jezus iemand genas.
When Jesus fed 5,000 people.
Toen Jezus de 5,000 voedde.
He had the power to feed all of the people of the world.
Dan had hij de macht om al de mensen van heel de wereld te voeden.
Why didn't he do it?
Waarom heeft hij dat niet gedaan?
His purpose was not merely to fill empty stomachs.
Zijn doel was niet enkel en alleen om slechts lege magen te vullen.
Look at this passage in John chapter 9.
Kijk eens naar deze passage in Johannes hoofdstuk 9.
This is a story about a man who was born blind.
Dit is een verhaal over een mens die blind geboren is.
Jesus heals this man so that he can see.
Jezus geneest deze man zodat hij kan zien.
Look at how he does it.
En kijk hoe hij dat doet. Na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en hij legde hem het slijk op de ogen en zeide tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug.
Several of you are wearing eyeglasses.
Verschillende van jullie dragen brillen.
So I know you have been to an eye doctor.
Dus ik weet dat jullie naar een oogdokter zijn geweest.
When you go to the eye doctor,
wanneer je daar naartoe gaat.
Does your doctor ever do this?
Zal die dokter ooit dit doen?
I think if he did, you'd go to a different eye doctor.
Ik denk als hij dat zou doen, dat je misschien naar een andere oogdokter zou gaan.
Why did Jesus do this?
Waarom heeft Jezus dit gedaan?
Did Jesus have to spit on the ground to make it possible for this man to see?
Was het nodig dat Jezus op de grond spuwde zodat die mens er kon zien?
Suppose Jesus were standing here.
Dus veronderstel dat Jezus hier zou staan.
And suppose over there on that street he saw a blind man.
En veronderstel dat hij daar op die straat daarachter een blinde man zou zien.
Did Jesus have the power to simply think, let that man see?
Had Jezus de macht om slechts te denken, laat die man zien?
Absolutely.
Jazeker.
But why go over to the man?
Maar waarom naar die man toe gaan?
Spit on the ground.
Op de grond spuwen.
Take the mud.
De modder nemen.
Smear it on the man's eyes.
Op zijn ogen smeren.
Say, go wash.
En dan zeggen, ga en was u.
Well, think of this.
Denk hier eens aan.
If Jesus had just stood here.
Als Jezus slechts hier had gestaan.
And thought, let that man see.
En dacht, laat die man zien.
What good would it have done that man?
Wat goed zou het dan aan die man gedaan hebben?
Oh, he would have been able to see with his eyes.
Hij zou misschien wel terug kunnen zien met zijn ogen.
But he would not have seen that Jesus is God's spokesman.
Maar hij zou niet gezien hebben dat Jezus Gods woordvoerder is.
There would have been nothing to connect the healing of that man with Jesus.
Er zou niks zijn dat het genezen van die man zou verbinden met Jezus.
There would have been nothing that would have caused that man to believe on Jesus.
Er zou niks zijn wat die man zou veroorzaken om te geloven in Jezus.
That man might have believed on the dog that ran past him.
Die man zou kon misschien geloofd hebben dat het die hond was die hem.
Or the tree that was next to him.
Die hem passeerde of die boom die naast hem stond.
But the point of this wonder, this sign, was to indicate Jesus is God's messenger.
Maar het punt van dit teken van dit wonder was om te indiceren dat Jezus Gods woordvoerder boodschapper was.
Signs from God signify divine authority.
Dus tekenen van God laten goddelijk gezag zien.
I think it's a little different in Dutch than in English.
Het Engels komt beter uit in de woordkeuze.
In English our word sign and signify are related.
En het woord, in Engels elkaar te maken. Signs als zijnde tekenen en signify als zijnde wat je ziet als er een teken gebeurt.
They signify Jesus' authority in a number of passages.
Zij lieten Jezus zijn gezag zien in verschillende passages.
In Acts chapter 2 in verse 22.
Handelingen 2 vers 22.
Peter is preaching the first gospel message after the resurrection of Jesus.
Daar is Petrus de eerste evangelieboodschap aan prediken nadat Jezus uit de dood is opgewekt.
There are thousands of Jews in the audience who do not believe that Jesus is the Christ.
In het publiek zijn duizenden Joden die niet geloven dat Jezus de Christus is.
Peter says, "Men of Israel, hear these words."
Petrus zegt, mannen van Israël, hoor deze woorden. Jezus de Nazareër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet.
He reminds them that Jesus had done these wonderful things.
Hij herinnert hen eraan dat Jezus deze buitengewone dingen gedaan had.
And he reminds them this should have told them that he was approved by God.
En hij herinnert hen eraan dat dit hen had moeten duidelijk maken dat hij door God was goedgekeurd.
That was the purpose of Jesus' miracles.
Dat was het doel van Jezus zijn wonderen.
Jesus cleansed the temple 2 times.
Jezus heeft de tempel 2 maal gereinigd.
After he cleansed the temple the first time in John chapter 2.
Nadat hij de tempel de eerste keer had gereinigd.
The Jews asked him this question.
Dan vroegen de Joden hem deze vraag. Zeiden tot hem, welk teken toont gij ons dat gij dit mocht doen?
Do you see the connection between the sign and authority?
Ziet u het verband tussen het teken en het gezag?
The sign would prove that he had the authority as a spokesman from God.
Het teken zou bewijzen dat hij het gezag van God had om deze dingen te doen.
When Jesus fed the 5,000 people.
Wanneer Jezus de 5,000 voedde.
With only 5 loaves of bread and 2 fish.
Met slechts 5 broden en 2 vissen.
And took out more leftovers than he started with.
En ze hadden meer over dan waar ze mee begonnen waren.
John 6 verse 14 says this.
Staat er in Johannes 6 vers 14. Toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou.
He wasn't doing something just because people were hungry.
Hij was niet slechts iets aan doen omdat de mensen honger hadden.
This was a sign that he was the prophet.
Dit was een teken dat hij waarlijk de profeet was.
He wasn't doing something just because people were hungry.
Hij was niet slechts iets aan doen omdat de mensen honger hadden.
This was a sign that he was the prophet.
Dit was een teken dat hij waarlijk de profeet was.
The spokesman for God.
De woordvoerder voor God.
In John chapter 3 and verse 2.
Johannes 3 vers 2.
Nicodemus comes to Jesus.
Nicodemus komt tot Jezus.
I think you know this story.
Ik denk dat je dit verhaal wel kent.
Here's what Nicodemus says.
Dit is wat Nicodemus zegt. Deze kwam des nachts tot hem en zeide tot hem, Rabbi.
Signs and drew the correct conclusion.
Nicodemus zag de tekenen en hij trok de juiste conclusie.
The conclusion is not, wow, God is powerful.
De conclusie was niet, wow, God is machtig.
The conclusion was, God is powerful and this man speaks for him.
De conclusie was, wow, God is machtig en deze man is zijn woordvoerder.
Signs also indicated the authority of apostles.
Tekenen waren ook een indicatie voor het gezag van de apostelen.
In Acts chapter 19.
Indicatie voor het gezag van de apostelen.
In Acts chapter 19, verses 11 and 12.
Handelingen 19, vers 11 en 12. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoerden.
The point here is similar to the point we made about the blind man.
Het punt dat hier gemaakt wordt is gelijkaardig aan het punt dat we gemaakt hebben over de blinden.
Why was it necessary that handkerchiefs or aprons be carried from Paul to the sick people?
Waarom was het nodig dat zweetdoeken en gordeldoeken van Paulus naar de zieken werden gebracht?
Why didn't God just heal the sick people?
Waarom genas God deze mensen?
Or why didn't Paul just think, let those sick people be healed?
Of waarom dacht Paulus niet gewoon, laat die mensen genezen worden?
It was important that there be a connection between the miracle and Paul.
Het was belangrijk dat de connectie werd gemaakt, de verbintenis werd gemaakt tussen Paulus en het wonder.
Even if Paul wasn't present.
Zelfs als Paulus niet aanwezig was.
They could have a handkerchief from Paul and bring it to the sick person, and the sick person could be healed.
Zouden ze een zweetdoek van Paulus kunnen pakken en naar de zieke kunnen gaan en hij zou genezen worden.
But still, the point was made.
Maar still, steeds werd het punt gemaakt.
Not just that God is powerful.
Niet slechts dat God machtig is,
but that Paul is his spokesman.
Maar dat Paulus zijn woordvoerder is.
Paul is speaking the word of God.
Paulus sprak het woord van God.
2 Corinthians chapter 12, verse 12.
2 Korintiërs 12, vers 12. De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding door tekenen, wonderen en krachten.
Not just everyone could do such things.
Niet iedereen kon deze dingen doen.
Apostles could.
De apostelen konden.
Because they were spokesmen for God.
Omdat zij woordvoerders van God waren.
Romans chapter 15, verses 18 through 19.
Romeinen 15, vers 18 tot 19. Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des geestes. Zo heb ik van Jeruzalem uit, rondreizende tot Illyrië toe, de prediking van het evangelie van Christus volbracht.
The purpose of the signs and wonders was to bring the Gentiles to obedience.
Het doel van die tekenen en wonderen was om de heidenen tot gehoorzaamheid van het geloof te brengen.
Obedience to what?
Gehoorzaamheid van wat?
To the words being spoken by the apostles who were doing the signs.
Gehoorzaamheid aan het woord dat de apostelen spraken die deze tekenen en wonderen deden.
Acts chapter 5 and verse 12.
Handelingen 5 vers 12 tot 13. En door de handen van de apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En zij waren alle eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo. Toch van de anderen durfde niemand zich bij hen aansluiten, maar het volk stelde hen hoog.
The apostles were held in high esteem, it says.
De apostelen werden zeer hoog geacht, staat hier geschreven.
Why were they held in high esteem?
Waarom was dat?
Because of the signs they did.
Omwille van de tekenen die zij deden.
Again, it is about establishing someone's authority as a spokesman for God.
Het gaat hier ook weer over het grondvesten van iemand zijn autoriteit als zijnde een woordvoerder van God.
But the apostles were not the only ones who could do that.
Maar de apostelen waren niet de enigen die dit konden doen.
There were others who could do that.
Er waren ook nog anderen die dit konden
doen. Who had gifts.
Die gaven hadden.
The prophets.
De profeten.
And again, their authority was established by such signs.
En ook hun gezag werd bevestigd door de tekenen.
Sometimes in English we make a mistake.
Soms in het Engels maken we de fout.
We think prophet means somebody who predicts the future.
Dat we denken dat een profeet iemand is die de toekomst voorspelt.
That's really not what prophet means.
Dat is niet echt wat profeet betekent.
A prophet is somebody who speaks for God.
Een profeet is iemand die spreekt voor God.
He is somebody who receives direct revelation from God.
Hij is iemand die een directe openbaring van God ontvangt.
And he tells other people what God said.
En hij vertelt aan andere mensen wat God gezegd heeft.
Well, why should they believe this man?
Waarom zouden ze deze man moeten geloven?
Maybe he just made it up.
Misschien heeft hij het verzonnen.
But if he does a sign,
maar als hij een teken doet,
then they know he's a prophet of God.
Dan weten zij dat hij een profeet van God is.
Well, a prophet then was one who spoke from God.
Een profeet was iemand die.
We read about Paul and Barnabas.
Handelingen 14 vers 3, daar lezen we over Paulus en Barnabas.
Now Barnabas is not one of the 12 apostles.
Barnabas was niet een van de 12 apostelen.
But he is traveling with Paul.
Maar hij reisde met Paulus.
And they come to this city.
En ze komen aan deze stad.
Read it.
Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen op de Heere, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun handen deed geschieden.
The Lord bore witness to the words they were speaking.
De Heere gaf getuigenis aan het woord Dat zijn spraken.
He did it by giving them signs and wonders to do.
En hij deed dat door hen tekenen en wonderen te geven om te doen.
The signs and wonders established the authority of Paul and Barnabas.
De tekenen en wonderen bevestigen het gezag van Paulus en Barnabas.
As spokesman for God.
Als woordvoerders van God.
Acts chapter 8 and verse 6.
Handelingen 8 vers 6.
Philip is not an apostle.
Nu is Philippus dus geen apostel.
He comes to Samaria.
En hij komt naar Samaria.
He wants to preach the gospel in Samaria.
Hij wil daar het evangelie verkondigen.
Suppose you go to some city.
Veronderstel dat jij naar een stad zou gaan.
Where they've never heard the gospel.
Waar ze nog nooit over het evangelie hebben gehoord.
It's a bunch of heathen people.
Er zijn een hele hoop heidenen.
Very backwards.
Helemaal omgekeerd, niet in God geïnteresseerd.
Very immoral.
Heel godloos, onzedig.
Washington DC.
De stad Washington in Amerika bijvoorbeeld.
Or where?
Of welke dat ook.
Here is Philip and he comes to the city of Samaria.
En hier is dus Philippus en die komt naar de stad Samaria.
If you went to some city and just said, I have a message from you from God.
Als jij naar een stad zou gaan en jij zou daar gaan zeggen, ik heb een boodschap van God voor u.
If you walk around that city telling people, I have a message for you from God.
Als jij in die stad zou rondwandelen en je zou tegen de mensen zeggen, ik heb een boodschap van God voor u.
Reaction would you get?
Wat voor reactie zou je krijgen?
If you did that to too many people,
als je dit aan te veel mensen zou doen,
I can tell you what reaction you might get.
Dan kan ik je zeggen welke reactie je misschien zou krijgen.
They might carry you away.
Ze zullen je misschien wegvoeren.
Why should they believe you?
Waarom zouden zij u geloven?
Was it any different 2000 years ago in Samaria?
Was het misschien helemaal verschillend 2000 jaar geleden in Samaria?
Philip needed something that would establish the truth of his claim.
Philippus had iets nodig wat de waarheid van zijn bewering bevestigde.
Verse 6.
Vers 6. En toen de scharen Philippus hoorden en tekenen zagen die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd.
I want to tell you something.
Ik wil iets vertellen.
If you walked out into this parking lot,
als je hier op de parking zou lopen
and started reading from the Bible aloud,
en je zou uit de Bijbel hard beginnen voor te lezen,
maybe one or two curious people would pay some attention for a little while.
Misschien zouden één of twee mensen die wat nieuwsgierig zijn voor even aandacht geven.
If you walked out into this parking lot,
als jij hier op de parking zou gaan,
and you started healing sick people immediately.
En je zou zieke mensen onmiddellijk genezen.
If you started doing other outstanding miracles.
En je zou andere buitengewone wonderen doen.
You would get a large crowd.
Dan zou je een heel groot publiek krijgen.
Not all of them would believe what you said.
Niet alle zouden geloven wat jij zegt.
But you would have their attention.
Maar je zou hun aandacht krijgen.
Philip did not even have a Bible.
Philippus had nog zelfs geen Bijbel.
The New Testament hadn't been written yet.
Het Nieuwe Testament was op dat moment nog niet geschreven.
The only way he had to convince people that he was a messenger from God was these signs.
De enige wijze waarop hij de mensen kon overtuigen dat wat het woord dat hij sprak dat er van God was, kwam was door deze tekenen.
We read about speaking in tongues in the New Testament.
We lezen in het Nieuwe Testament over het spreken in tongen.
1 Corinthians chapter 14 verse 22.
1 Corinthians hoofdstuk 14 vers 22. Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen.
I cannot speak Dutch.
Hij kan geen Nederlands spreken.
Or Netherlands. Or Netherlands. Those of you who have been with me for this week know that I cannot speak Netherlands.
Hen onder ons die deze week meer zijn gekomen weten dat hij geen Nederlands kan spreken.
You would be surprised if suddenly I started speaking fluently in Netherlands.
Jullie zouden zeer verbaasd zijn als mocht hij hier plots Nederlands beginnen te spreken, zeer vloeiend.
But not nearly so surprised as would my wife.
Maar nog niet de mens zo verbaasd als zou zijn vrouw zijn wanneer hij dat doet.
In the New Testament, people had the power to speak in a language they had never studied.
In het Nieuwe Testament hadden de mensen de macht dat zij een taal konden spreken die zij nog nooit geleerd hadden.
This was impressive on the day of Pentecost in Acts 2.
Daar lezen we over in Handelingen 2 op de dag van Pinksteren.
Jews had come from many different countries all over the world.
De Joden waren over heel de wereld gekomen naar Jeruzalem.
They spoke many different languages as their native tongues.
En zij spraken allemaal veel
languages as their native tongues.
En zij spraken allemaal veel verschillende talen als hun moedertaal.
But they were amazed when the 12 apostles could speak in all of their languages.
Maar ze waren verbaasd toen opeens die apostelen al die talen konden spreken.
And that's part of the reason they were willing to listen.
Ze wilden luisteren naar Petrus en prediking.
Hebrews chapter 2 verses 3 through 4 sums up what we've been saying.
Hebreeën 2 vers 3 en 4 maakt een samenvatting van hetgeen waar we tot nu toe over hebben gesproken. Hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen maken met zulk een heil dat allereerst verkondigd is door de Here en door hen die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen en door de Heilige Geest.
These signs and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit were things that confirmed the message that was being preached.
Deze tekenen en wonderen en die krachten en de Heilige Geest, dat waren dingen die God had gegeven om het woord dat gesproken werd te bevestigen.
Now, today.
Nu, vandaag de dag.
The written record of these messages serves the same purpose for us.
Dient het geschreven woord dat wij hebben hetzelfde doel.
The written record was something that they did not have in the early part of the first century.
Het geschreven woord was iets wat zij niet hadden in de eerste eeuw.
Many of Paul's epistles were not written until the middle of the first century.
Veel van Paulus' en brieven waren niet geschreven tot voor de tweede helft van de eerste eeuw.
And even later than that.
En zelfs nog later dan dat.
Look at John chapter 20, verses 30 through 31.
Johannes 20, vers 30 en 31. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft in Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Some people think it is absurd to suppose that written words can be as effective as miracles.
Sommige mensen denken dat het absurd is om te geloven dat een geschreven woord hetzelfde doel kan dienen als tekenen en wonderen.
Jesus, my Lord, believed otherwise.
Jezus, mijn Heer, geloofde het tegendeel.
John the Apostle says otherwise.
Johannes de Apostel zei ook anders.
John says that we have a written account of those miracles that were done back then.
Johannes zei, wij hebben een geschreven woord over de wonderen die toen gebeurd zijn.
And that can tell us, we can know that Jesus is the Son of God.
En dat die woorden ons kunnen zeggen dat wij kunnen weten dat Jezus de Zoon van God is.
That written account of his miracles confirms him as God's spokesman to us.
Die geschreven woorden die bevestigen ons dat Jezus de Zoon van God is.
Did the Lord intend for such signs to continue all through time?
Heeft God het bedoeld dat die tekenen en wonderen doorheen heel de tijd zouden voortduren?
Did the Lord intend for there to be signs today confirming that Peter is a spokesman from God?
Heeft de Heer het bedoeld dat die tekenen zouden voortduren, zodat die tekenen misschien zouden bevestigen dat ik Gods woorden zou spreken?
There are two facts that point to an end to such signs.
Er zijn twee feiten die wijzen op het einde van de tekenen die in de Bijbel staan.
Open your Bibles to Acts the 8th chapter.
Kijk eens in Handelingen hoofdstuk 8.
We talked about Philip coming to Samaria.
We hebben gesproken over Philippus die naar Samaria kwam.
We read verse 6.
We hadden vers 6 gelezen.
That's where we saw the people listened to Philip when they saw the signs that he did.
Daar hebben we gelezen dat de mensen luisterden naar Philippus omwille van de tekenen die hij deed.
But in verse 9 we meet a man named Simon.
Maar in vers 9 wordt er gesproken over een mens die Simon noemde.
Simon was a sorcerer.
Simon was een tovenaar.
He had impressed the people with his powers.
Hij had de mensen een geweldige indruk gegeven door zijn krachten.
There were various people back then who had the ability to impress people.
Er waren verschillende mensen in die tijd die de mogelijkheid hadden om mensen tot indruk op te wekken.
I don't think it's necessary to believe they really did anything supernatural.
Ik denk niet dat het nodig is om echt te geloven dat deze mensen iets bovennatuurlijk konden doen.
You remember the magicians of Pharaoh back in the Old Testament.
Denk eens aan de tovenaars van de farao in het Oude Testament.
They were signs that signs that Moses and Aaron did.
Zij waren bekwaam om de tekenen die Mozes deed na te bootsen.
When Aaron threw down his rod and it became a snake, they could do that.
Toen Aaron zijn staf neergooide en die een slang werd, konden zij dat ook doen.
When Aaron made water turn to blood, they could do that.
Toen Aaron ervoor zorgde dat water bloed werd, konden zij dat ook doen.
But when you got to the third plague,
maar wanneer je dan aan de derde plaag kwam,
they could not imitate it.
Konden zij die niet nabootsen.
And they said,
en zij zeiden,
this is the power of God.
Dit is Gods kracht.
What does that tell us?
Wat leert ons dat?
They knew that what they did wasn't the power of God.
Zij wisten dat wat zij deden niet de kracht van God was.
There are some magicians today that are very impressive.
Er zijn vandaag de dag tovenaars die zeer indrukwekkend zijn.
They can amaze audiences.
Ze kunnen een publiek verbazen.
They've been around for a very long time.
En ze zijn al sinds heel lang aanwezig.
Simon saw Philip's signs.
Toen Simon Philippus zijn tekenen zagen.
The people had become impressed with Philip and had believed his word.
De mensen waren onder de indruk gekomen van Philippus en geloofden zijn woorden.
Verse 12 says they were baptized, both men and women.
Vers 12 staat geschreven dat zowel mannen als vrouwen werden gedoopt.
But verse 13 is interesting.
Maar vers 13 is zeer interessant.
Simon himself believed.
Simon zelf kwam tot geloof.
And he was baptized.
En hij werd gedoopt.
This man who had deceived people.
Deze mens die mensen had misleid.
When he saw the real thing.
Toen hij het echte werk zag.
He said, that's from God.
Toen zei hij, dat is van God.
And he became a Christian.
En hij werd een christen.
Now, after this, the apostles come from Jerusalem.
Maar na dit gebeuren kwamen de apostelen. Herinner u dat Philippus
not an apostle, but could do signs.
Philippus kon zelf tekenen doen.
Those signs would establish Philip as a spokesman from God.
En die tekenen zouden bevestigen dat Philippus een woordvoerder van God was.
But Philip did not have the ability to give powers to other people.
Maar Philippus had niet de macht om deze kracht aan andere mensen te geven.
Only the apostles could do that.
Enkel de apostelen konden dat doen.
And that will become clear as we read this text.
En dit wordt duidelijk wanneer we deze tekst lezen.
Read verses 14 through 16.
Vers 14 tot 16. Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij Johannes, die daar aangekomen voor hen baden dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
Now, in one sense, these people who had believed and been baptized had already received the Holy Spirit.
Op een bepaalde wijze hadden de mensen die geloofd hadden en gedoopt werden de Heilige Geest al ontvangen.
Jesus talked about being born of water and the Spirit.
Herinner je dat Jezus gesproken heeft over het wederom geboren worden door water en geest?
When they believed and were baptized, had they not been born of water and Spirit?
Toen zij geloofden en gedoopt werden, waren zij toen niet uit water en geest geboren?
Peter talked about repenting and being baptized and receiving the gift of the Holy Spirit.
Petrus had gesproken over het bekeren en het dopen en daardoor de gaven van de geest te ontvangen.
These people had done that.
Deze mensen hadden dat gedaan.
But there's another sense in which they had not received the Spirit yet.
Maar er is een andere wijze in welke zij nog niet de Heilige Geest hadden ontvangen.
That is the sense in which the Holy Spirit is given by the laying on of the apostles' hands.
En dat is de manier wanneer de Heilige Geest door middel van handoplegging van de apostelen werd gegeven.
Verse 17.
Vers 17. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.
Now Jesus talked about being born of water and the Spirit.
Jezus had gesproken over het wederom geboren worden door water en geest.
That doesn't involve the apostles' hands.
Dat heeft niks te maken met de handen van de apostelen.
In Acts 2, 3,000 people were baptized.
In Handelingen 2 lezen we over 3,000 mensen die gedoopt werden.
I don't see anything there about the apostles laying hands on.
En ook daar lezen we niks dat de apostelen de handen oplegden.
But this example or this particular aspect of the work of the Holy Spirit is associated with the laying on of the apostles' hands.
Maar dit bijzondere voorbeeld zien we dat betrekking heeft met het opleggen van de handen door de apostelen.
Simon, the man who had been a sorcerer.
Simon, de man die een tovenaar was.
He observed that.
Die had dat gezien.
Verse 18.
En toen Simon zag dat door de handoplegging van de apostelen de geest werd gegeven, bood hij hun geld aan.
And he wanted to buy the ability to give other people his power.
Hij wilde die mogelijkheid om andere mensen deze macht te geven kopen.
Philip didn't have it.
Philippus had het niet.
The apostles had it.
De apostelen hadden het.
They could lay hands.
Zij konden de handen opleggen om die macht te geven.
Simon wanted to be like the apostles.
En Simon wou dus zoals de apostelen zijn.
And Peter rebuked him.
En Petrus bestrafte hem daarvoor.
But now think about this.
Maar denk hier eens over na.
This tells us something about the means whereby a man would have the ability to do signs.
Dit vertelt ons iets over de wijze hoe een mens die macht heeft kunnen krijgen om tekenen te kunnen doen.
How was it he came to be able to speak in tongues?
Hoe komt het dat iemand de macht had om in tongen te spreken?
If he needed to confirm that he were a prophet from God.
Als hij moest bevestigen dat hij een profeet van God. Hij moest bevestigen dat hij een profeet.
Ability to do these signs.
Waar had hij deze mogelijkheid?
Signs.
Waar had hij deze mogelijkheid? Hij heeft vandaan gekregen om deze tekenen te doen.
An apostle would lay hands on.
Een apostel zou de handen opleggen.
How many apostles were there?
Hoeveel apostelen waren daar?
Well, originally there were 12.
Origineel waren er 12.
And then there was a replacement for Judas.
En dan werd er een vervanger voor Judas gezocht.
And then after that, the apostle Paul.
En daarna lezen we over de apostel Paulus.
And the apostle Paul says that he was out of due time.
En de apostel Paulus zegt dat hij een ontijdig geboren was.
He was an exception.
Hij was een uitzondering.
But all the apostles had to be witnesses of the resurrection.
Maar al de apostelen moesten getuigen zijn van de opstanding.
And Paul could be a witness of the resurrection.
En Paulus kon een getuige van de opstanding zijn.
Jesus appeared to him when he was on the way to Damascus.
Want Jezus was hem verschenen toen hij op weg was naar Damascus.
That's what an apostle was.
Dat was wat een apostel was.
Do we have such apostles today?
Hebben wij vandaag de dag zo apostelen?
Apostle today?
Ben jij vandaag een apostel?
Has Jesus appeared to you so that you could see him, his body? No.
Is Jezus aan u verschenen zodat jij zijn lichaam kon zien?
I have met a man who said he was an apostle.
Ik heb een man ontmoet die zei dat hij een apostel was.
Well then.
Well,
if these powers are given to people by the laying on of the apostles' hands,
als deze krachten dus worden gegeven door middel van de handoplegging van de apostelen,
what happened when all the apostles had died?
Wat gebeurde er dan toen al de apostelen stierven?
Would anybody have these powers?
Zou iemand dan nog deze krachten hebben?
Maybe a puzzle.
Het is misschien iets wat ons verwacht.
But let's look at 1 Corinthians chapter 13.
Maar laten we eens kijken naar 1 Corinthians hoofdstuk 13.
We're actually going to start in chapter 12.
En we gaan beginnen in hoofdstuk 12.
Paul talks about the spiritual gifts in verse 1.
Paulus spreekt hier over de geestelijke gaven in vers 1.
Read it, please.
12:1. Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten.
He mentions many of the gifts in verses 4 through 10.
Hij spreekt over verschillende gaven in versen 4 tot
10.
Tot 10.
I want you to notice in particular verse 8.
Merk op in het bijzonder vers 8.
I want you to notice the word of wisdom and the word of knowledge especially.
Merk op dat er wordt gesproken over het spreken met wijsheid en met kennis.
Is this talking about knowledge that one gets by reading Wikipedia?
Is dit wordt hier gesproken over de kennis die iemand verkrijgt wanneer die Wikipedia erop openslaat?
Is this talking about knowledge one gets by going to school?
Is dit kennis die iemand verkrijgt door naar school te gaan?
This is talking about knowledge that comes directly from God.
Het woord spreekt over kennis die direct van God komt.
The Spirit of God gives knowledge.
De geest van God geeft wijsheid.
Look at
kennis.
Verse 10.
Vers 10.
Along with miracles and prophecy.
Samen met werk, met krachten en profetie.
You'll notice tongues.
Zie je dat daar wordt gesproken over tongen.
Or languages.
Of talen.
And the ability to interpret them.
En de mogelijkheid om deze te vertalen.
All of these things were gifts of the Holy Spirit.
Al deze dingen waren gaven van de Heilige Geest.
It was by means of such gifts that God revealed to people who did not have Bibles.
Het was door deze gaven dat God zijn kennis bekend maakte.
And by means of some of these gifts, those people could establish their authority.
En door middel van deze gaven konden de mensen hun gezag bevestigen.
Or we could say they could establish the divine source of their words.
Of ze zouden ook kunnen zeggen dat ze de goddelijke oorsprong van hun woorden bevestigden.
Paul's point is to say there is only one body and one spirit.
Paulus' punt is dat er slechts één lichaam is en één geest.
And that there are different gifts.
En dat er verschillende gaven zijn.
But that we should not be competing for this gift or that gift.
Maar dat we niet met elkaar zouden moeten wedijveren voor deze of deze gaven.
All of the gifts were important.
Alle gaven waren belangrijk.
And then he says there's a gift that is more important than any of the gifts.
En dan zegt hij dat er een gave is die meer belangrijker is dan alle andere gaven.
And we come to chapter 13.
En dan komen we in hoofdstuk 13.
And he says the thing that is more important than any of these gifts is love.
En hij zegt dat die gave die veel belangrijker is dan alle andere gaven, de liefde is.
And he talks about some of the reasons love is more important.
En dan spreekt hij over sommige redenen waarom liefde meer belangrijk is.
And one of the reasons is love will not cease.
En een van die redenen is dat liefde niet zal ophouden.
Whereas some of these gifts will cease.
Waar er wordt gezegd dat deze gaven wel zouden ophouden.
And he mentions three of them as examples.
En hij geeft er drie daarvan als voorbeeld.
Verse 8, please.
Vers 8. De liefde vergaat nimmer meer, maar profetieën zij zullen afgedaan hebben. Tongen zij zullen verstommen. Kennis zij zal afgedaan hebben.
And he tells us when they would cease.
En hij vertelt ons dan ook wanneer ze zouden ophouden.
In verse 9 he says we know in part and we prophesy in part.
In vers 9 zegt hij onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.
The prophesying in part was one of those spiritual gifts.
Het profeteren in delen was een van die gaven.
It was speaking from God.
Het was spreken van God.
But when they spoke from God, they didn't say everything that God had said all at once.
Maar wanneer ze dus Gods woord spraken, zeiden ze niet alles in één keer.
It may be that I'm trying to.
Het kan misschien voor jou erop lijken.
That I'm trying to say everything that God ever said right now.
Dat ik nu probeer te zeggen alles wat God gezegd heeft.
But believe me, I'm almost done.
Maar geloof me, ik ben er bijna klaar mee.
There is much that God has said.
Er is veel dat God gezegd heeft.
Today when we preach,
vandaag wanneer we prediken,
we can explain part of it in one sermon.
Kunnen we een deel daarvan uitleggen in één prediking.
But we have the whole thing in our Bibles.
Maar we hebben alles in onze Bijbels.
In the first century in the church at Corinth.
In de eerste eeuw in de gemeente te Korinthe.
They didn't yet have a written New Testament.
Hadden ze nog geen Nieuw Testament.
They would be dependent upon a prophet.
Ze zouden afhankelijk van tongen zouden
zijn. And another would interpret in a tongue.
Of iemand die een tongen zou
spreken. And a gift of wisdom.
Of iemand die de gave van wijsheid had.
But they would only get a part of God's word.
Maar zij zouden slechts een deel van het woord van God krijgen.
Each time.
Elke keer.
Necessarily.
Noodzakelijk.
You could say they got God's word in bits and pieces.
Zou je kunnen zeggen dat zij het woord van God in delen en in stukken kregen?
They got parts of God's word.
Ze kregen delen van het woord van God.
But verse 9 and 10, read together please.
Maar vers 9 en 10 staat, want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profiteren. Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.
The perfect or complete is the opposite of the partial.
Het volkomene is het tegenovergestelde van dat wat ten dele is.
Verse 10 says when the perfect comes, the partial will pass away.
Vers 10 zegt dat wanneer het volmaakte komt, hetgeen dat onvolkomen is, zal dan afgedaan hebben.
I want to suggest an idea to you.
Ik wil een idee aan u veronderstellen.
That the completed revelation is what is the opposite of the partial revelations.
Dat de volledige openbaring van Gods woord het tegenovergestelde is van het ten dele geopenbaarde woord.
The prophecies, the speaking in tongues, those were partial revelations.
Het profeteren, het spreken in tongen, dit waren slechts een deel van Gods woord.
Once it was all written, it was complete revelation.
Eens het woord van God volledig geschreven was, was dit het volledige woord van God.
That would suggest that when the Bible was completely written,
dat er onderstreven was,
these gifts would cease.
Deze gaven zouden ophouden.
Their purpose would have been accomplished.
Hun nut zou volbracht zijn.
And so looking at 1 Corinthians chapter 13,
dus wanneer we dan naar 1 Korinthe 13 kijken,
we understand the purpose of the gifts was to reveal and confirm God's word.
Dan begrijpen we dat het doel van deze gaven was om het woord van God te openbaren en te bevestigen.
And this accomplishes both of those things for us today.
En dit woord bevestigt of doet beide dingen voor ons vandaag de dag.
If I go out and preach the gospel to unbelievers,
als ik naar buiten ga en het woord aan ongelovigen ga prediken,
I don't need a direct revelation to know what God's will is.
Heb ik geen directe openbaring van God nodig om te weten wat zijn wil is?
It's right here.
Hier is het. Nodig om te weten wat zijn wil is.
It's right here.
Hier is het.
I don't have to do a sign
om te bewijzen dat
God's word.
Ik moet geen teken doen om te bewijzen dat dit Gods woord is.
Wednesday night we studied the evidence within this book.
Woensdagnacht hebben we de bewijzen bestudeerd die we hier in dit boek kunnen vinden.
That demonstrates it's the word of God.
En die laten zien dat dit het woord van God is.
That establishes the authority of the message.
Dat bevestigt dat het woord van God komt.
Now think about these. Oops. Now think about these two points.
Denk eens aan deze twee punten.
This one points to the death of the apostles as approximately the time that the signs might cease.
Deze eerste verwijst naar de tijd, de dood van de apostelen, als een mogelijk tijdstip wanneer deze gaven zijn opgehouden.
By the time all the apostles had died, the word had been written.
Tegen de tijd dat de apostelen allemaal zijn gestorven, was het woord allemaal geschreven.
This one points to that same time as when the signs might cease.
Deze verwijst naar diezelfde tijd als de tijd wanneer de wonderen zouden of tekenen zouden ophouden.
Prior to that time, they did not have the written word.
Voor die tijd hadden ze geen geschreven woord.
Now we have the written word.
Nu hebben wij het geschreven woord.
John said in John chapter 20 and verse 31.
Johannes zegt in hoofdstuk 20 vers 31. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus.
He had mentioned the signs that Jesus had done.
En hij had gesproken over de tekenen die Jezus gedaan had.
He said he wrote them so that we can believe.
En hij schreef dat hij ze heeft opgeschreven opdat wij zouden kunnen geloven.
I want to very briefly make one following point.
En ik wil heel kort een volgend punt.
One final point.
Een laatste punt maken.
There's a danger in following false signs.
Er is een gevaar in het volgen van valse tekenen.
Many people today think that God gives them signs.
Veel mensen vandaag de dag denken dat God hun tekenen geeft.
Should I take this job or not?
Zou ik deze job moeten aannemen of niet?
Should I marry this woman or not?
Moet ik deze vrouw huwen of niet?
And then something happens.
En dan gebeurt er iets.
He goes to pick her up for a date.
Hij gaat haar uithalen voor een afspraak.
And she's not there.
En ze is er niet.
That's a sign.
Dat is een teken.
But it's not from God.
Maar het is niet van God.
It's a sign from the woman.
Het is een teken dat die vrouw heeft.
There are things that happen today.
Er zijn dingen die vandaag de dag gebeuren.
That may seem strange or unusual.
Die misschien vreemd of ja, raar klinken.
But they are different than the signs we read about in the Bible.
Maar deze tekenen zijn verschillend met de tekenen waarover we lezen in de Bijbel.
I'm thinking, should I take this job?
Ik ben aan het denken, zou ik deze job aannemen of niet?
I go in for the interview.
Ik ga naar binnen voor het interview.
I get a warm feeling here.
Ik krijg hier van binnen een heel warm gevoel.
I feel real good about it.
Ik voel me echt goed bij het gesprek.
I think it's a sign from God. I'm going to get the job.
Ik denk dat het een teken van God is dat ik deze job zal krijgen.
And then I go home.
En dan ga ik naar huis.
And I get a phone call.
En dan krijg ik een telefoon.
Thank you, but we've hired someone else.
Bedankt, maar we hebben iemand anders aangenomen.
What was the warm feeling?
Wat betekende dat warm gevoel?
It was my own excitement.
Dat was mijn eigen opwekking, mijn vreugde.
You see, when we get feelings.
Wanneer wij gevoelens krijgen,
they usually reflect what we want.
Dan was dat meestal een reflectie van wat wij zelf willen.
Our hopes.
Onze hoop.
Our fears. In 2 Thessalonians chapter 2, verses 9 through 12.
In 2 Thessalonians hoofdstuk 2, vers 9 tot 12.
Read it please.
Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.
If I don't love truth,
als ik geen liefde heb voor de waarheid,
if I don't believe the truth that God has revealed in the scriptures,
als ik de waarheid niet geloof die God in zijn woord heeft geopenbaard,
if I find pleasure in unrighteousness,
als ik me er vreugde in vind om ongerechtigheid te beoefenen,
God will allow something to occur.
Zal God het toelaten dat er bepaalde dingen gebeuren?
Which may deceive me.
Die mij zelf zouden kunnen verleiden.
Do you remember Eve in the Garden of Eden?
Herinnert u Eva in de Hof van Eden?
We're going to talk about her in the next lecture, I think.
We gaan over haar spreken in de volgende lezing.
She knew God's word.
Zij kende Gods woord.
God's word was, in the day that you eat of the tree of the knowledge of good and evil, you will die.
Gods woord was dat wanneer zij van de dag dat zij van die vrucht zou eten, van de boom van kennis van goed en kwaad, dat zij op die dag zou sterven.
But the devil told her a lie.
Maar de duivel had haar een leugen verteld.
Why would she believe a lying snake instead of the God who made her?
Waarom zou ze een leugenachtige slang geloven in plaats van de God die haar gemaakt had?
Because she looked at the tree and saw it was good for food.
Omdat zij naar de boom had gekeken en dat zij gezien had dat deze goed was om van te eten.
A delight to the eyes.
Een lust voor haar ogen.
And desire to make one wise.
En de begeerte om iemand wijs te maken.
In other words, she wanted to eat the fruit.
Met andere woorden, zij wilde van die boom
she
eten.
Felt a desire to
zij,
eat the fruit.
Zij voelde een verlangen
and
van die boom te eten.
Instead of listening to the word that God had given her,
en in plaats van te luisteren naar het woord dat God haar gegeven had,
she looked within herself to her desire,
keek zij naar haar binnenste, naar haar eigen begeerte,
and disobeyed God.
En werd God ongehoorzaam.
We will follow our own desires when we follow false signs.
We zouden onze eigen begeerte volgen wanneer wij valse tekenen volgen.
Proverbs 14:12.
Spreuken 14 vers 12. Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.
What seems right to me,
wat voor mij goed lijkt,
what feels right to me,
wat voor mij juist voelt,
may very well lead to death and often does.
Kan wel eens naar de dood leiden en vaak is het ook zo.
Let me not make the mistake.
Laat mij niet de fout maken.
Of thinking that what I feel.
Een teken van God is.
God's signs establish the authority of His spokesman.
Gods tekenen hebben het gezag van zijn woordvoerders bevestigd.
They wrote this.
Zij hebben dit boek geschreven.
This is God's word.
Dit is Gods woord.
Thank you very much for your attention.
Hartelijk dank voor uw aandacht.
We'll have a question and answer period.
We zullen een vraag en antwoord sessie houden nu.
I want to encourage you to ask any question that is on your mind.
Ik wil jullie bemoedigen om elke vraag die in je gedachten is opgekomen om die te stellen.
I don't claim to have all knowledge in here.
Ik beweer niet alle wijsheid hier in hoofd te hebben.
I have it in here.
Ik heb het hier in dit boek.
And if I know where it is in here,
en als ik weet waar het hier in staat geschreven,
we'll be okay.
Dan zal het goed zijn.
How long? What are our plans after this question and answer session?
We'll sing some songs and we'll continue.
Okay. All right. Anybody have a question? And again, if the women, if you'll write them down and submit them.
Dus we kunnen nu vragen stellen en voor de vrouwen, als ze een vraag is, schrijf ze even op het kaartje, steek uw hand op en zo het kaartje even.
My brother over here. I know what question that I do not want you to ask.
Ik weet welke vraag jij niet wilt stellen.
Since you just now arrived.
Gezien je juist bent binnengekomen.
Would I please repeat the whole thing?
Wilt je misschien heel de les even opnieuw zeggen?
All right, questions.
Vragen.
Yes, Paul.
Sometimes I encounter people from Pentecostal church.
Dus soms kom ik mensen tegen die in een Pinksterkerk zitten.
They tell me we do these things because I had a revelation.
Ze zeggen
we do these things because I had a revelation.
Ze zeggen ik doe deze dingen omdat ik een openbaring heb gehad.
Now how do I deal with that?
Hoe ga ik hiermee om?
Because how can I go against God's word?
Want hoe kan ik tegen Gods woord ingaan, volgens hen dan?
Okay. Well, first of all, let's deal with it in love.
Okay, op de eerste plaats laten we ermee omgaan in liefde.
When we have religious disagreements,
wanneer we godsdienstige geschillen hebben,
our desire is never just to win an argument.
Dan is ons verlangen zeker niet om slechts een argument te winnen.
Or at least that should not be our desire.
Dat zou tenminste ons verlangen niet mogen zijn.
But if a man tells me,
maar als een man mij vertelt,
I have a revelation from God.
Ik heb een openbaring van God gekregen.
Let me think of Philip in Samaria.
Laat me dan denken aan Philippus in Samaria.
He claimed a revelation from God.
Hij beweerde ook openbaring van God te hebben.
How did he convince people that he was speaking from God?
Hoe overtuigde hij de mensen dat wat hij sprak het woord van God was?
He did signs and wonders.
Hij deed tekenen en wonderen.
And his signs and wonders were so amazing.
En zijn tekenen en wonderen waren zo indrukwekkend.
The people could see the difference between what he did.
Dat de mensen het verschil konden zien tussen wat hij deed.
And what Simon the sorcerer did.
En wat Simon de tovenaar deed.
And Simon the sorcerer had been impressive.
En Simon de tovenaar is al die tijd zeer indrukwekkend geweest.
So you might say to somebody.
Dus je zou het aan iemand kunnen zeggen.
Here's how Philip convinced skeptics in Samaria.
Je zou dus kunnen zeggen, hier is hoe Philippus sceptici overtuigde in zijn tijd.
Here's how Jesus convinced skeptics in Galilee.
Hier is hoe Jezus sceptici overtuigde in Galilea.
Here's how Paul convinced skeptics in Ephesus.
Hier is hoe Paulus critici overtuigde.
Can you convince me that way that you have a revelation from God?
Kan jij mij overtuigen dat jij
sign that is so amazing?
Kan jij een opmerking doen dat zo indrukwekkend is?
That it's clearly more impressive than what the magicians do.
Dat het zeer duidelijk meer indrukwekkend is dan wat de tovenaars doen.
I don't know what you'll get as an answer.
Ik weet niet wat je krijgt als antwoord daarop.
But you might try that.
Maar dat zou je kunnen proberen.
Oh, okay. Another question. Yes, Kurt.
In 1 Corinthians 12.
Yes. In 1 Corinthians 12.
In verse 9.
In vers 9.
It says to another faith by the same spirit.
Daar wordt gesproken over aan een ander geloof volgens dezelfde geest.
Now I can understand all the other gifts.
Ik kan alle andere gaven begrijpen.
But how does that one fit in there?
Maar hoe past deze daar in dat lijstje?
It's a good question.
Een goede vraag.
Which usually means I'm not sure the answer.
Wat meestal betekent dat ik niet zeker ben van het antwoord.
But look at chapter 13.
Maar kijk eens naar hoofdstuk 13.
And verse 2.
Vers 2. Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar had de liefde niet, ik ware niets.
You'll remember that there was a man who complained to Jesus.
Je herinnert u waarschijnlijk dat er een mens was die tegen Jezus klaagde.
He complained because Jesus' disciples had not been able to cast out the demon.
Hij klaagde dat Jezus zijn discipelen niet in staat waren geweest om de demonen uit te werken.
And Jesus said that they lacked sufficient faith.
En Jezus zei dat zij voldoende geloof misten.
It seems that there was a measure of faith that enabled miracles.
Het lijkt erop dat er een bepaalde mate van geloof was die wonderen mogelijk maakte.
What puzzles us is the way we think of faith.
Wat ons verward is, is de wijze waarop wij over geloof denken.
We think of faith as our trust in God.
Wij zien geloof als iets dat ons vertrouwen is in God.
We don't think of faith as God's doing something to us.
Wij zien geloof niet als God die iets aan ons doet.
But let me give you a parallel.
Maar laat me u een parallel geven.
The Old Testament Psalms.
De Oud-Testamentische psalmen.
Many of them are prayers.
Veel van hen zijn gebeden.
You pray.
Jij bidt.
When you pray, you express yourself to God.
Wanneer jij bidt, dan druk je jezelf uit naar God toe.
But the Old Testament Psalms were written by the direction of the Holy Spirit.
Maar de Oud-Testamentische psalmen zijn geschreven onder leiding van de Heilige Geest.
Psalm 2 is quoted in Acts 4.
Psalm 2 wordt gequoteerd in Handelingen 4.
And attributed to the Holy Spirit.
En wordt toegewezen aan de Heilige Geest.
How could David pray?
Hoe kon David bidden?
At the direction of the Holy Spirit.
Onder leiding van de Heilige Geest.
I'm not sure I understand it entirely.
Ik ben niet zeker dat ik het allemaal heel goed vat.
But if I can understand that in some cases prayer was inspired.
Maar als ik kan begrijpen dat in sommige gevallen gebeden geïnspireerd waren.
Can I understand that in some cases faith was, for lack of a better word, inspired.
Kan ik dan ook aannemen dat in sommige gevallen geloof geïnspireerd was?
And that it was connected with the ability to do some of these miracles.
En dat het verbonden was met de mogelijkheid om sommige van deze wonderen te doen.
And that's about all I know to say about it.
En dat is het enige of alles wat ik daarover weet om daarover te zeggen.
Do you have a thought?
Heb jij een gedachte?
It's always been one of my questions, how exactly that thought fitted in between the other gifts.
I think it may remain one of your questions.
Het is altijd mijn vraag geweest hoe deze gaven in die lijst van gaven, hoe die daarin pasten.
Another question.
Nog een vraag?
Yes.
It's in English.
Okay. You can manage that.
In Acts 8.
In handelingen hoofdstuk 8.
Did the baptized Samaritans receive the Holy Spirit at baptism?
Hebben daar wanneer de gelovigen gedoopt werd, hebben zij toen op dat moment de Heilige Geest ontvangen?
Or later, when apostles put hands on them.
Of later, toen zij door handoplegging de Heilige Geest gaven?
And I think the answer is both.
En ik denk dat het antwoord beide is.
The Holy Spirit does different things.
De Heilige Geest doet verschillende dingen.
It makes no more sense to say the Holy Spirit only does miracles.
Het zou geen steek om slechts te zeggen de Heilige Geest doet enkel wonderen.
Than it does to say Jesus only died on the cross.
Dan om slechts alleen te zeggen Jezus stierf aan het kruis.
The Holy Spirit is associated in the Bible with communicating God's mind to man.
De Heilige Geest wordt in de Bijbel geassocieerd met het verkondigen van Gods wil door de mensen.
The Holy Spirit does this in many ways.
De Heilige Geest doet dit op veel verschillende wijzen.
The Holy Spirit does this directly revealing God's will to prophets in some cases.
De Heilige Geest doet dit in sommige gevallen door rechtstreeks te spreken tot de profeten.
The Holy Spirit communicates with other people when those prophets write the words and distribute them.
Can you repeat that?
The Holy Spirit does this for other people.
De Heilige Geest doet dit voor andere mensen.
When the prophets write the words and distribute them.
Wanneer de profeten de woorden neerschrijven en deze verspreiden.
Even when the Holy Spirit worked in supernatural ways.
Zelfs wanneer de Heilige Geest in bovennatuurlijke manieren werkte.
There are differences.
Zijn er verschillen.
In Acts chapter 10, the Holy Spirit came upon Cornelius and his house.
In Handelingen 10, daar komt de Heilige Geest op Cornelius en zijn huisgezin.
I believe it's in verse 44.
Ik geloof dat het in vers 44 is.
That Peter was speaking.
Dat Petrus aan het spreken was.
And while he was speaking.
En terwijl hij aan het spreken was.
The Holy Spirit came upon Cornelius and his household.
Viel de Heilige Geest op Cornelius en zijn huisgezin.
And they interrupted Peter.
En zij onderbraken Petrus.
And began speaking in tongues.
En begonnen in tongen te spreken.
They did not seem to be in control of themselves.
Het lijkt erop dat zij niet zichzelf onder controle hadden.
The Holy Spirit had taken control of them.
De Heilige Geest had hen overgenomen.
On the other hand,
langs de andere kant,
in 1 Corinthians chapter 14,
in 1 Korinthe hoofdstuk 14,
Paul says that the people who spoke in tongues were to take turns.
Daar lezen we dat Paulus zegt dat de mensen die in tongen spraken hun beurt moesten afwachten.
That's in verse 27.
Dat staat geschreven in vers 27.
In verse 28, he tells them something else.
In vers 28 zegt hij aan iets anders.
If nobody is present who can interpret or translate,
als er geen uitlegger is,
just to keep silent.
Dan moet men zwijgen.
It sounds like those people were in control of themselves.
En dit doet er ons duidelijk maken dat deze mensen zichzelf onder controle hadden.
They had a power from the Holy Spirit.
Zij hadden een macht van de Heilige Geest.
But they could choose to use it or not.
Maar zij konden beslissen om deze te gebruiken of niet.
Verses 29 and 30.
Vers 29 en 30.
Read them, please.
Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren en de anderen moeten het beoordelen. Maar indien aan de ander die daar gezeten is een openbaring ten deel valt, moet de eerste zwijgen.
So one man is speaking and telling his revelation from the Spirit.
Dus hier is één mens aan spreken en die vertelt zijn openbaring van de Geest.
Maybe his revelation came 2 days ago.
Maar misschien is zijn openbaring 2 dagen geleden gekomen.
While he is speaking, the brother next to him gets a revelation right then.
En terwijl hij aan het spreken is, krijgt zijn broeder die langzaam zit een openbaring daar op dat moment.
This one is to be silent and let that one speak.
Dus moet deze eerste zwijgen en luisteren naar die andere.
They're in control of themselves.
Dus zij kunnen zichzelf controleren.
Verse 31 and 32.
Vers 31 en 32.
That's just verse 32.
Vers 32. En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen.
So here the Holy Spirit has not taken control of the spirit of the prophets.
Dus hier heeft de Heilige Geest geen controle genomen over de geesten van de profeten.
Well, that's different than Acts 10.
Dit is verschillend aan Handelingen.
The Holy Spirit works in different ways.
De Heilige Geest werkt op verschillende wijzen.
So, with regard to this question.
Dus met betrekking tot die vraag.
When somebody comes to understand his sin,
wanneer iemand zijn zonde begrijpt,
he is convicted of his lost condition before God.
Dan is hij overtuigd van zijn verloren toestand voor God.
He is motivated to respond with obedience.
Hij wordt gemotiveerd om te gehoorzamen, om te antwoorden met gehoorzaamheid.
He wants to avoid eternal punishment.
Hij wil eeuwige straf vermijden.
And that's been revealed by the Holy Spirit.
En dat is geopenbaard door de Heilige Geest.
He desires to be loved by God.
Hij verlangt ernaar om door God geliefd te worden.
He realizes he is loved by God.
Hij beseft dat hij door God wordt geliefd.
And by that love he is drawn to God.
En door die liefde wordt hij tot God getrokken.
And that love has been revealed by the Holy Spirit.
En die liefde is ook door God geopenbaard.
And he is baptized for the remission of his sins.
En hij wordt dan gedoopt tot vergeving van zijn zonden.
And he is sealed by the Holy Spirit.
En hij wordt gezegeld door de Heilige Geest.
He has the Holy Spirit.
Hij heeft de Heilige Geest.
That's a working of the Holy Spirit.
Dat is het werk van de Heilige Geest.
But it's not the same working of the Holy Spirit.
Maar het is niet hetzelfde werk van de Heilige Geest.
As we read about in Acts chapter 10.
Zoals we lazen in Handelingen hoofdstuk 10.
Or even in 1 Corinthians 14.
Of zelfs in 1 Korinther hoofdstuk 14.
My understanding.
Of zelfs in 1 Korinther hoofdstuk 14.
My understanding is this.
Mijn begrip is dit.
That when the apostles laid hands on Christians, people who are already believers.
Dat wanneer de apostelen hun handen oplegden op christenen die reeds gelovigen waren,
they were giving them the kinds of powers that we read about in 1 Corinthians chapters 12 through 14.
Dan gaven zij hen de macht van de gaven waarover we lezen in 1 Corinthians hoofdstuk 14.
And the best example that I can give you to make that connection.
En het beste voorbeeld dat ik kan geven om die connectie te maken
is Acts chapter 19.
Is Handelingen hoofdstuk 19.
Paul came to Ephesus.
Paulus kwam te Efeze.
He found some disciples.
Hij had wat discipelen gevonden.
He assumed they were Christians.
Hij ging ervan uit dat zij christenen waren.
And so he was going to do his job as an apostle.
En dus ging hij zijn werk als een apostel doen.
If they had not yet received the laying on of an apostle's hands,
als zij nog niet de handoplegging van een apostel hadden gekregen,
he was going to lay his hands on them.
Zo is zijn handen op hen opleggen.
And give them these powers.
En om deze macht aan hun te geven.
And so in verse 2 he asks.
Dus in vers 2 vraagt hij dan: heb jij de Heilige Geest ontvangen toen jij tot het geloof kwam?
Well, their response was confusing.
Hun antwoord was verwarrend.
They said, we did not even hear about the Holy Spirit.
Ze zeiden, we hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is.
Well, that raises a question in his mind.
Dus dat wekte bij Paulus een vraag op in zijn gedachten.
If you've become
als jij een christen bent geworden, hoe kan jij dan nog niet over de Heilige Geest hebben gehoord?
And so he asked them, what were you baptized into?
Dus vraagt hij hen, in wiens naam zijt jij gedoopt?
And their answer was John's baptism.
En hun antwoord was dan ook in de doop van Johannes de Doper.
Apollos had just been to Ephesus.
Apollos was juist in Efeze geweest.
And he only knew the baptism of John.
En hij wist alleen maar van de doop van Johannes.
They had not been baptized in the name of Jesus.
Zij waren nog niet gedoopt in de naam van Jezus.
So Paul told them about Jesus.
Dus Paulus vertelde hen over Jezus.
Baptize them in the name of Jesus.
Doopte hen in de naam van Jezus.
Now they are Christians.
Nu zijn ze christenen.
And then he laid his hands on them.
En dan legde hij hun de handen op.
And they did some of the things we read about in 1 Corinthians chapters 12 through 14.
En als gevolg daarvan deden zij enkele van de dingen waarover we lezen in 1 Corinthians hoofdstuk 14.
They spoke in tongues and prophesied.
Ze spraken in tongen en profeteerden.
So, the answer to the question again, I believe, is this.
Dus het antwoord op deze vraag is:
one receives the Holy Spirit in becoming a Christian.
Iemand ontvangt de Heilige Geest wanneer hij een christen wordt.
But when the apostles were on the earth,
maar toen de apostelen op de aarde waren,
they could give people powers from the Holy Spirit by laying their hands on them.
Konden zij mensen de machten of de krachten van de Heilige Geest geven door middel van de handoplegging van hun.
Okay, anything else?
Yes. Nog iets?
First Corinthians 14, in 21.
1 Corinthians 14, vers 21.
It says, in the law it is written.
Daar staat geschreven, in de wet staat.
Other tongues and other lips, men of other tongues and other lips, I will speak to this people.
Door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal ik tot dit volk spreken.
And yet for all that they will not hear me.
En toch zullen zij naar mij niet luisteren.
Does this mean that speaking in tongues was only for Jewish people?
Betekent dit dat het spreken in tongen enkel voor Joden was bedoeld?
Because it's a quotation from Isaiah 28.
Omdat het een quotatie is van Jesaja. How much?
28.
28.
What can you say about that?
Wat kan je hierover zeggen?
It is difficult to understand the relationship between Isaiah and Paul's quotation.
Het is moeilijk om de relatie tussen Jesaja en Paulus en quotatie van hem te begrijpen.
I have written an article on this.
Ik heb hierover een artikel geschreven.
The question was it only for Jews?
Maar op de vraag van was het alleen maar voor de Joden?
Remember that Cornelius was a Gentile.
Bedenk u dan dat Cornelius een heide was.
And so I think that's sufficient to tell us it wasn't only for Jews.
Dus dat is voldoende om ons te zeggen dat het niet enkel voor de Joden was.
As for the larger question,
met betrekking tot de grotere vraag.
Me and I'll send you the article.
Help me eraan herinneren en ik zal u het artikel toezenden.
Okay. Okay. Anything else? Thank you very much for your questions. And thank you very much for your kind attention.
Hartelijk dank voor jullie aandacht en voor jullie.